Zo. Is die nu goed? Ik hoor nog niks. Ja, daar is die. De PowerPoint is er ook nog niet. Doet de iPad het niet? Of,
Nee. Hij is aan het starten, maar hij doet het niet.
Nou, dan wachten we nog even. Tenminste, dat je het voor elkaar krijgt. Ondertussen kan ik wel even wat zeggen. Ik zou heel graag een gebed willen uitspreken. Ja, misschien is dat helemaal niet de gewoonte. Maar ik kreeg net een berichtje van mijn broer. Mijn oudste broer. En ik heb al eens verteld over zijn vrouw. Die heeft een bepaalde vorm van COPD die niet zo goed is. En ze leeft al heel lang in extra tijd, zoals ze in het ziekenhuis zeggen. Maar die is net opgenomen in het ziekenhuis met gillende sirenes. En ze kreeg geen lucht meer. Dus ik zou er heel graag voor willen bidden. Heer, dank u wel dat ik Ineke bij u mag brengen. Heer, dat hier mag. En ik heb net ook mijn broer een mailtje gestuurd dat ik in de kerk ben en zo ga beginnen, Heer. En ik heb hem ook beloofd om dit te doen. En ik wil Ineke voor uw troon brengen, Heer. De gemeente kent haar niet, maar ze is wel verbonden met ons. Dank u wel, Heer, dat ze in u veilig is. En wilt u haar longen verruimen, dat ze lucht krijgt, Heer. Ineke, we zegenen jou vanuit het hart van de gemeente. En we danken u, Heer, dat u ook met Martin bent en met de kinderen. En dat u ze ook alles geeft wat ze nodig hebben in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Rob is er weer. Geweldig. Wij waren van de week bij Anna. Sarah. Hoe kom ik daar nou toch bij? Geef niks, Sarah. Sarah zit nog een beetje moeilijk met haar hand. Die heeft een lelijke klappen gemaakt vorige week zondag. Maar het is gelukkig goed afgelopen. En daar, ja, daar was Rob ook. En we hebben een heel fijn gesprek gehad, Jan en ik, met Rob. En Rob zei, ja, ik wil eigenlijk weer heel graag komen. Ik zeg, nou, niks wat je let hoor. Dus we hebben de drempel wat afgeschaafd, Rob. Die was niet zo hoog om er overheen te stappen. En hartstikke goed. Evelien, geweldig dat je er weer bent uit Suriname. We gaan weer van je genieten. Ja. En twee mensen die ik heb ontmoet een paar weken geleden op een profetische conferentie. René en Carine. Sorry. Ja, er zitten René en Carine. Het leuke is dat, dat heb ik al eens de vorige keer, heb ik dat ook gedaan, dan kwam, zijn naam ben ik even kwijt, maar die naar Assen gegaan is, die kwam regelmatig. En dan was ik er zo trots op dat hij uit de vrijgemaakte kerk kwam, Gert van der Bos. En die kwam hier dan spreken en dat vond ik geweldig. En ik ontmoette hun en het klikte en er kwam een gesprek op gang. En toen zeiden ze ook dat ze uit de vrijgemaakte kerk in de buurt van Eindhoven, Best. Nou, ik vind Best. Uit Best kwamen en hij zei ik wil graag een keertje komen en de klik is er gewoon. Dus wie weet zien we ze nog wel eens vaker en zien we hem misschien hier nog wel eens. Want dat doet hij ook. Dus. En ik heb veel vertrouwen in hem. Dat heb je of dat heb je niet. Hè? Dat zie je. En dat, ja, dat is fijn. En hij zei, ik wil gewoon een keertje komen kijken in jouw gemeente. Nou, hartstikke leuk. Welkom. Heel hartelijk welkom. Nou, we zijn bezig met de bergreden. Lekker stukje. Lekker makkelijk. Dan vliegen we zo doorheen. Nou, ik dacht het niet. Pittig stukje. En ik wil verder gaan. En ik denk ook dat als je kijkt naar de bergreden en zeker ook naar de zaligsprekingen, dan is Jezus daar ons laten zien hoe we als volgeling van hem ermee om moeten gaan. Met hem om moeten gaan, hoe die wegloopt. Nou, en ik denk dat de afgelopen tijd de zaligsprekingen ons al behoorlijk wakker hebben gemaakt. En één ding was voor mij zo duidelijk. En dat is dat we helemaal afhankelijk zijn van hem. Het gaat niet goed.
Nee, hij heeft geen verbinding, dus ik kan gewoon doorgaan.
Oké. Okay. Ja.
Verbinding met net
even. De code weet Tineke. Zonder hem wordt het niets. Simpel. Zonder hem wordt het niets. En ik vind het zo belangrijk dat we dit weten. Dus nog een keer, zonder hem wordt het niets. Nou, dan kan je zeggen, Ad, is het echt zo sterk? Meen je dat nou? Is dit zo? We zijn toch wel wat? We zijn toch geen, hoe heet dat, stofje aan de weegschaal of zo? Nou, dat zeg ik niet. We zijn prachtige schapen. God heeft ons zo mooi gemaakt. Dat moet je niet onderschatten. Dat doen we wel eens. Van ja, als mens, ach. En vanaf de geboorte zondig. Maar dat heeft God niet gedaan. God maakt een, schept een prachtig mens. En wij op de aarde, ja, wij hebben het overgegeven aan het boze. En dan, ja, dan gebeurt er iets. God heeft ons toegerust. En toch, zonder Jezus, is het ook met die toerusting niets. Het is als het ware dat je helemaal alles hebt om een reis te gaan maken door de bergen. Je hebt alles, maar je kunt niet vertrekken, want je hebt geen gids. Kan je nog zulke goede schoenen hebben die passen, Sari, die passen, die schoenen. En dan kan je pas in de rivier geweest zijn, bij wijze van spreken, om ze te laten passen. Maar het werkt niet. Je moet een gids hebben. En hoe weet ik dat? Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Wat wij ervan gemaakt hebben. Mensen die denken zonder God te kunnen, die lopen als een stelletje dwaze blinden over deze wereld. Ik kan het niet anders zeggen. En de een is nog gekker dan de andere. Ook leiders die dingen doen. En dat viel me zo op van de week ook met Trump. Dan gaat het over het coronavirus. En dan wil hij scoren om te laten zien dat het coronavirus alleen van buiten is gekomen. En dat het dus niet binnen Amerika ontstaat. En dan gebeurt het en dan wringt hij zich in allerlei bochten. En dan denk ik, man, wees toch gewoon eerlijk. Ja, dat coronavirus, dat waart ook rond. Mensen hebben het erover. En mijn dochter zei nog, er komt vanavond een speciaal journaal. Maar goed, het is vaste tijd, dus wij hebben s'avonds geen televisie aan. En er lijkt wel een soort paniek uitgebroken. Het heerst, nee, God heerst. God heerst. De aarde is ziek, zeker. We hebben eruit geput. Je kunt je ook afvragen, hoe lang kan het nog zo blijven? Maar ja, God is er gelukkig bij. Er is hoop. En dat er hoop is, staat net zo vast als dat de aarde nu ziek is, wat je ziet. Er is hoop in Jezus Christus. En dat leert hij ons in die bergreden. Ik vind het een preek, zeg maar, van Jezus, waarin hij klip en klaar uitlegt hoe hij de wereld ziet en hoe hij ook hoop aan de horizon heeft gelegd. Duidelijk. Zalig. Gelukkig zijn. Zijn koninkrijk erven. En niet van, wij hebben het lekker. Jullie niet? Nee, natuurlijk niet. Zeker niet. En wij mogen straks, staat zo mooi in de Bijbel in gewone taal, naar Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld. Stel, je zei het net nog, van, er komt nog iets moois uit. Ja, er komt nog iets moois. Iets prachtigs. En daar mag je ook naar verlangen. En ik zei het ook van, ja, dat voelt toch wel ambivalent in de zin van, aan de ene kant verlang je daarna, oh, ik wil het wel, maar aan de andere kant, oh, maar er zijn nog zoveel. Ik wil nog Awakening Europe meemaken en ik wil mijn twee neven nog meemaken waar ik voor bid en dat ze tot de Heer mogen komen. Dat soort dingen. Maar als er hoop is, dan mag je dus ook weten dat wat Jezus zegt, dat het ook zal gebeuren. Mensen die Jezus vanuit de bergreden volgen, zijn te feliciteren, want ze zijn gelukkig. Voor hen is Gods nieuwe wereld. Weet je, het zijn mensen die met lege handen staan. En daarom des te meer van God verwachten. Daarom des te meer ook hun oog op God richten. We hebben u nodig, God. Mensen die eronder lijden dat er zoveel ellende is. Als je kijkt naar Turkije, naar die grenzen, wat daar gebeurt. Als je die vluchtelingen ziet. Als je die desperate blik in die vader, van de vaders oog ziet. Die met dat kindje zit. Want ze hadden met traangas geschoten. Op een menigte van mannen, vrouwen en kinderen. Ja, ik zit dan met tranen in mijn ogen voor de televisie. Daar lijd ik onder. Als ik zie dat het kwaad de overhand heeft. Mensen die aan het eind van hun Latijn zijn. Die niet kunnen terugslaan. Maar die het dus wel aan Jezus kunnen geven. Heer, hier is het. Mag ik het bij uw kruis leggen? Mensen die hunkeren en schreeuwen naar de gerechtigheid. Dat de dingen recht komen staan. Dat er rechtvaardig verdeeld wordt. Dat mensen tot hun recht komen. Mensen die gewoon warmte hebben. Voor de mensen om hem heen, voor hun buren, voor noem het maar op. Mensen die hun hart richten op één ding. Jezus. Precies zoals het vanmorgen in de aanbidding was. Jezus. Ze volgen zijn voorbeeld. Dat is ook hartstikke mooi. Mensen die ook de minste willen zijn. Dat is zo goed. Ik heb het aan de lijf ervaren. De minste zijn. En die dan ook bemiddelend tussen beiden komen. Proberen mensen bij elkaar te brengen. Dat er een verzoening komt. Nou, daar gaan we 5 april wat van beleven. Met de verzoening met Peter en Irene. Geweldig. En mensen die van geen compromis willen weten. Van geen ander iets willen weten. Als het gaat om gerechtigheid. En daarbij zelfs hun leven op het spel durven zetten. Dit zijn de zaligsprekingen in de vertaling van Ad van der Heijden. Dit wordt van ons gevraagd. Er is veel. Ik vind heel veel. Maar de bergrede is ook één en al evangelie. God keert alles om. Jezus keert alles om. Het is een blijde boodschap. Want wie worden er nu aangesproken? Wie zijn dan zo gelukkig te prijzen? De mensen die het gemaakt hebben. De brutalen, die de halve wereld hebben. Of die gewiekste jongens die overal tussendoor kruipen. Nee, helemaal niet. Het zijn juist de mensen die naar wereldse maatstaven gemeten, als je er zo naar kijkt, de minste zijn. Volgens de begrippen van de wereld moet je wat hebben. Moet je wat zijn. Moet je wat betekenen. En als jij voor zo'n gelukkige verklaring in aanmerking wilt komen, ja, dan moet je wel een prestatie leveren. Maar Jezus keert het dus om. Geweldig. God keert het om. Hij prijst degene die afhankelijk is, die klein is. En die in deze wereld niet meetelt. En dat is alleen maar omdat ze hun hoop en verwachting op Jezus hebben gericht. Dat is alleen maar omdat ze hun vuile laarzen hebben uitgetrokken. En hebben gezegd, Heer, ik kom pootje baden bij u. In de rivier, want daar moet ik zijn. Ik vind dat geweldig. In de wereld leven mensen zich uit ten koste van anderen. Maar in het koninkrijk van God wordt de liefde beleefd. En dat is een liefde die zichzelf niet zoekt. En dan gaan we vandaag verder met de wet. Daar komen we nu bij, dat stukje. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om even een kleine terugview te geven van wat we tot nu toe behandeld hadden. Want als Jezus het over de wet gaat hebben, moet je wel de rekening mee houden dat hij dat zegt vanuit. Dus hij glijdt er als het ware in vanuit de zaligsprekingen. En dat is niet zomaar. Die wet komt daar niet zomaar. En het is een moeilijk stukje. Ik heb er echt op geworst. Ik ben er lang mee bezig geweest. Want ik wil eerlijk zijn. Ik wil hier iets neerzetten wat goed is. En ik heb dingen gelezen, nou daar krulde mijn tenen van. Was goed, dan wist ik ook van ja, dat kan niet. Er zat zoveel oordeel in. Dat merk je ook. Ook als het bijvoorbeeld over Israël gaat of zo. Kan er zoveel oordeel komen als je niet bent zoals zij. En dat wil ik niet. Ik heb in zo'n volle evangeliegemeente gezeten. God moest wel heel blij zijn met ons, want zo goed waren we. Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn. Ik wil een plek krijgen in Gods nieuwe wereld. En daar heb ik alles voor over. Maar dat betekent wel dat ik soms mijn karakter eens eventjes goed aan de kant moet zetten. Dat ik eens anders moet reageren. Lukt me dat altijd? Nee. Maar dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Dat geldt voor ons allemaal. Hoe ga je nou met elkaar om? We gaan het gedeelte gewoon eens even lezen over de wet. Matteüs 5, vers 17 tot 20, daar gaat het vanmorgen over. Jezus zei, jullie moeten goed weten met welk doel ik gekomen ben. Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien. Luister goed naar mijn woorden. Zolang als de hemel en de aarde bestaan, zal er geen punt of komma uit de wet verdwijnen. De wet zal altijd blijven bestaan, totdat alles gebeurd is wat gebeuren moet. Stel dat iemand het kleinste regeltje van de wet afschaft en dat hij anderen leert dat ook te doen, dan zal hij op de laatste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Maar stel dat iemand zich aan de hele wet houdt en dat hij anderen leert om dat ook te doen, dan zal hij op de eerste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Het is trouwens wel bijzonder dat er niet staat van dan komt hij niet in Gods nieuwe wereld, maar dan komt hij op de laatste plaats. Moet je eens over nadenken. Daar zeg ik eigenlijk niks over in mijn preek, maar dat valt me nu zo op. Dat is bij mij niet binnengekomen tot nu toe. Maar het is bijzonder. Zeg toch wel iets. Luister naar mijn woorden. Doe wat God van je vraagt. En doe dat beter dan de wetsleraren en de fariseeën, want anders kom je helemaal niet in Gods nieuwe wereld. Kan ook nog. Nou, dan is het een beetje apart dat die wet dus zomaar komt. Hij is klaar met de zaligsprekingen, met het zout, met het licht, met de stad op een berg. En dan komt opeens, van je moet wel weten dat ik de wet niet zomaar even aan de kant zet of zo. Wat is er gebeurd? Nou, ik denk dat je dan even terug moet naar die tijd. Jezus had gesproken over zaligheid. Over het zalig zijn. Hij zei als het ware, zalig ben je. Dus je bent gered door God als je... Nou, en die Joden hadden maar één ding. Je bent gered door God als je je aan de wet houdt. En Jezus zei opeens iets heel anders. Dus hij wist drommels goed hoe ze luisterden. Wat is dit nou? Die man komt met een nieuwe leer en hij heeft het niet over de wet. Hij heeft het over dat je je arm moet voelen en nou noem het maar op. Dat kan toch niet? Die wet moest erbij. Dus Jezus die zegt van joh, moet je even goed luisteren. Het kan wel vreemd overkomen, maar ik bedoel hetzelfde. Ja, bij hun was het iets verdienen. En Jezus heeft het dus over fundamentele zaken. En dan valt het op dat die wet niet genoemd wordt. En het zou dus voor een aantal mensen die daar onder de toren zitten, of misschien nu, zou het kunnen lijken of dat Jezus zegt van ja, die wet dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Of dat Jezus de wet helemaal niet serieus neemt om maar wat te zeggen. Waarde. Nou, hij beweert immers dat je niet in het koninkrijk der hemelen komt door te doen wat de wet van je vraagt. Dat beweert hij. Hij beweert dat het door Gods genade is. Dat is echt wat anders. En ik denk ook van dat Jezus dus ook heel duidelijk laat zien, als jullie naar God kijken, dan moet je wel goed weten wat God wil. Nou, God wil niet dat je je afpeigert om die wet maar vol te houden. Maar bij Jezus gaat het niet over afschaffen. En het gaat ook niet over dat je alleen maar door de wet zalig kunt worden. Daar gaat het niet om. Best wel ingewikkeld. Het gaat erom dat je weet dat de wet belangrijk is en dat het nauw luistert. De wet is geen sinecure. Je kunt niet zeggen van nou dat hoeven we niet meer te doen, want Jezus is gekomen. Leef maar raak. De wet is belangrijk. Alleen, in mijn ogen is de plek van de wet veranderd. Of liever gezegd, Jezus laat zien waar de werkelijke plaats van de wet hoort te zijn. En die plaats is niet aan de voorzijde, je moet iets doen om iets te krijgen, maar die wet is aan de achterzijde. Leven en werken in en vanuit dankbaarheid voor God. Ik ga dat nog verder uitleggen, maar ik hoop dat je het bedoelt. Dus de wet staat vooraan en door die wet te houden, is als ware een deur, kom je dat koninkrijk van God binnen. En Jezus zegt, nee, het is genade. Het is alleen maar genade waardoor je dat koninkrijk binnenkomt. Hij vertelde net ook dat mopje dat van die voorganger. Die komt bij de hemelpoort en Petrus zegt van, wil je naar binnen? Ja, mag ik? Ja, dat kost 100 punten. Nou, zegt die voorganger, dat is geen probleem. Ik heb 3 gemeentes gesticht. Ik ben in Mozambique geweest. Ik heb op een van de schepen van Mercy Ships gevaren heel lang. Ik ben ook nog in het Oostblok geweest. Ik heb een bijbelschool opgericht. Ja, dit moet ik nog meer vertellen, Petrus. Nou, zegt Petrus, dit is toch wel 1 punt of 3. Waarop die predikant zegt, goeie genade, wat moet ik dan doen? Hij zegt, dat zijn er nou 100. Je mag naar binnen. En zo is het. Ja, maar dat is, het lijkt net ook, want vandaag de dag merk je dat ook nog wel eens, dat we elkaar ook aansporen om vooral het goede te doen. En dat is goed, maar dat moet dus niet aan de voorkant staan. Want die genade is genoeg, werkelijk. Maar dat betekent niet dat we vrij zijn van de wet. Jezus heeft hem vervuld, heeft er een andere invulling aan gegeven. En dan is het nog steeds zo dat ik niet even, weet ik veel wat, naar Ed kan gaan en met een honkbalknuppel zijn hoofd in elkaar kan slaan. Maar ja, die wet geldt niet meer. Dat kan niet. En als het om de 10 geboden gaat, ja, dan is het nog wel makkelijk. Maar ook in deze tijd zijn er nog mensen die geloven dat je aan de wet moet houden. En dat je door de wet te doen dingen kunt, ja, dat je dan in een goed blaadje bij God kunt komen, zeg maar. He, door zich aan die 613 regels, dat zijn het, 613. En daar strikt aan houden, dan maken ze misschien een kans dat God gunstig gestemd raakt. En de wet die hangt als het ware als een donkere wolk boven ze. Even kijken. Na de komst van Jezus is het voor ons veranderd. Staan die regels aan het eind, dan begint het er ook niet mee. De liefde kun je niet verdienen. Je kunt niet nadenken van, nou als ik nou harder ga werken, veel de Bijbel lezen, meer bidden, trouw zijn, dat nou maar allemaal doe, ja, dan ben je nog steeds een puppet on a string, dan is er iemand anders die het voor het zeggen heeft in jouw leven. Je mag in vrijheid naar Jezus gaan. Weet je, genade is genade. Genade is onverdiende gunst. Je kunt het niet groter maken door je best te doen. Je kunt het niet kleiner maken door de kantjes er vanaf te lopen. En dat kan best ingewikkeld worden, want hoe zit het dan precies? Betekent dat dan dat de wet niet geldt? Nou, nee. Zeker niet. Oh, daar staat hij. Yes. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar hier zijn we. Ik heb wat overgeslagen. Kom op. Nou ben ik wel echt lekker bezig, zeg. Dat is het. Wat volgt hieruit? Hieruit is de genade. Lees me een stukje ervoor. Wat volgt hieruit? Zullen we maar blijven zondigen om zo Gods genade te doen toenemen? Absoluut niet. De zondige mens in ons is gestorven. Hoe kunnen we dan nog in zonde blijven leven? Hoe bestaat het dat je als christen in zonde kan blijven leven? Het bestaat. Satan is een rotzak. Ik heb eens van Frits, die man op de wallen, Frits Rauwvoet, heb ik eens gehoord dat hij nogal eens wat grote Volvo's ziet met een visje achterop en stoeltjes in de auto die daar wegrijden. Dat gebeurt. Heeft hij last van, vindt hij erg. En als hij ze ziet, spreekt hij ze ook aan. Maar het is wat als je die verleiding niet kunt weerstaan. Vind ik erg. Genade is genade, daar valt niet aan te tornen. Dat staat vast. Maar als je die genade goed begrijpt, dan bestaat het niet dat je in die zonde blijft leven. En dan bedoel ik dus je instelling. Ik zeg niet dat we niet zondigen, maar je instelling. Als nieuwe schepping wil je niets liever dan de wil van God te doen. En het is uit dankbaarheid, het is uit liefde voor God dat we goede werken doen. En in het gelezen gedeelte staat het heel duidelijk. Wie leeft volgens de wet zal beloond worden in Gods nieuwe wereld. Ja, er zit er toch dus een beloning aan. Ja, dat is ook oorzaak en gevolg natuurlijk. En Jezus gaat nog verder zelfs. Hè. Die gaat het hebben over de jota, de jot eigenlijk. En de titel. De jot is de kleinste letter, de jota. En de titel, dat is een klein krulletje wat wel eens aan een Hebreeuwse letter hangt. Dan moet je afblijven, zegt hij. Dan moet je af, oftewel, je moet er niet mee schipperen. Kijk uit. Kijk uit. Schipper niet met de geboden van God. En neem bepaalde zaken niet minder serieus. Laat dat in heel je leven zo zijn. Haal niet te gemakkelijk je schouders op. Ach, dat moet toch kunnen, daar moet ik toch naar kunnen kijken. Daar heb ik geen last van, joh. Ja, maar als het niet goed is, is het niet goed. Als het niet goed is, is het niet goed. De wet zelf is wel veranderd. Ed had dit stukje nog op zijn, toevallig hetzelfde plaatje, op je Facebook staan. En er stond eronder dat Mozes de eerste was die met een tablet woorden naar beneden bracht of zoiets. Wat zeg je? Uit de cloud bracht hij voor het eerst een tablet met woorden naar beneden, ja. Ja, ja, ja. Ik hoor, dat oude vroegere mopje was dat hij de eerste auto had. Hij kwam in zijn eentje de berg af of zo. Ja, maar de wet is wel voor ons veranderd. De wet voor Mozes werd de wet van Christus. En het nieuwe verbond was dus in Christus gekomen. En de 10 geboden spreken duidelijke taal. Zelfs de wetboeken van de meeste landen in de wereld zijn daarop gebaseerd. Op wat er in de Bijbel staat. En daar ligt dus ook onze moeite niet. Alhoewel, er is 1 gebod wat we niet houden. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt. Daar ga ik nu niet op in. Wat ik wel zeg is, wij vieren een rustdag. En als je goed leest over de Sabbat, dan zie je ook dat vieren belangrijk is. Dat je ervan geniet. Op een Sabbatsdag vloeit wat rode wijn bij de Joden. Ik heb het meegemaakt. En bijvoorbeeld, zij bewaren altijd, dus met de Sabbatsmaaltijd hebben ze nog een beker. Die is voor Elia eigenlijk. Maar die wordt dan toch gedronken. En daar zit de beste wijn in. En dat is de laatste slok die ze nemen. En die slok moet hemels zijn. Want die slok moet ervoor zorgen dat ze heel de week weer verlangen naar de volgende Sabbat of Shabbat. Het is zo mooi om dat te horen. En God is duidelijk. Vier de Sabbat. Jezus is ook duidelijk. Die zegt op een gegeven moment, de mens is er niet voor de Sabbat, hou eens op. De Sabbat is er voor de mens. Je mag rusten. En als jij het leuk vindt om, een autoroute te rijden of lekker in het bos te wandelen of in de tuin te werken of wat dan ook, prima. Denk ik dan. En weet je, wij hadden buren uit een wat zwaardere kerk. Ik weet niet precies waaruit, maar volgens mij was het de gereformeerde gemeente of zo. Maar dat geeft niet. Hadden we leuk contact mee. En wij pasten ons aan, dat vonden wij netjes. Dus ik waste nooit mijn auto op zondag trouwens. Als ik het op zaterdag kan doen, waarom zou ik het op zondag doen? En bijvoorbeeld de was hing nooit buiten. En dat deden we ook uit respect voor onze buren. Dat is ook nieuw leven. Dat is ook leven zoals God het van je vraagt. Maar wij vieren dus de rustdag. En voor ons is het de opstandingsdag van Jezus. De zondag, onze vier- en rustdag. En dan al die andere wetjes en geboden. Ja, wat moet je ermee? 100 stappen op de Sabbat of 200 stappen op de Sabbat of weet ik veel wat. Tot die gebedstoutjes en noem het allemaal maar op. 613 regels. Nou, ik denk dat die geen invloed op ons hoeven te hebben. Wat dat dan gaat, kun je toch wel zeggen dat de wet van Mozes niet meer voor ons geldt. Het is de wet van Christus. En want als je naar die wet van Mozes kijkt, wat moet je dan denken van al die wetten met het offeren? Er is geen tempel meer. Hoe moet dat? Dat kan toch niet voor ons gelden? Grote verzoendag? Nee, natuurlijk niet. Er is iemand geweest En die heeft op de grootste grote verzoendag voor ons alles betaald. Die heeft zijn bloed laten vloeien. Hij heeft ook 7 keer gebloed, net zoals die 7 druppels voor het altaar. En hij zegt, het is voor eeuwig. Het is voor altijd. Dat hoeven we niet meer te vieren. Of niet meer te doen. En wat moet je met de spijswetten? Ik denk dat er staat op een gegeven moment, je moet geen bloed eten. En zo zijn er een paar dingen. Geen offervlees vanuit de tempel. Nou, daar kan je je gewoon aan houden. En wat moeten wij tegenwoordig met een melaatse? Die gaat naar de dokter, die krijgt een zalfje. En in India is dat dan nog wat anders. Maar dan helpen we ook. Maar er zijn zoveel medicijnen ook voor gekomen. De bloedvloeiende vrouw. Wat een vrouw allemaal. In Roemenië is het in de traditionele Pinksterkerk nog zo. Dat als het avondmaal is en de vrouw is in haar periode. Helaas pindakaas, kan je niet aan het avondmaal. Als er binnen 6 dagen voor het avondmaal, als je gemeenschap hebt gehad met elkaar, mag je niet aan het avondmaal. Ja, dat zijn van die regeltjes, ik weet het niet. De wet van Mozes werd voor ons de wet van Christus. En dan is het vooral dat je weet dat die wet hier is. En als je dan dus kijkt naar dat oude, ja, dan moet je de Bijbel denk ik laten spreken. Dat is ook wat ik wil. Dat wil ik eigenlijk altijd natuurlijk, of eigenlijk, dat wil ik altijd. De Bijbel laten spreken. En als je dan kijkt wat Paulus erover zegt, dan gaat hij best verder in. En je moet 1 ding goed weten, dat Paulus was een geletterde Jood. Hij kende een aantal talen. Hij wist waar hij over sprak. Geboren in Tarsus, in Cilicië. En Paulus had ook aan de voeten van Gamaliel gezeten. Gamaliel was in die tijd de wetgeleerde. De grootste. En daar had hij aan de voeten gezeten. En dat betekende 2 dingen. Hij had prachtige dingen gehoord. Hij had goede lessen gehad. Maar het betekende ook dat Gamaliel vond dat Paulus ertoe in staat was om aan zijn voeten te zitten. Zegt 2 dingen. Nou, hij is een fariseer op en top. En dan zegt Paulus, ik ben een Jood. Ik ben geboren in Tarsus, in Cilicië, maar groeide op hier in Jeruzalem. Mijn leraar was Gamaliel. Van hem heb ik geleerd om me heel precies aan de wetten van onze voorouders te houden. Jullie doen je best om je aan Gods regels te houden. Heb ik vandaag gemerkt. Maar ik doe het ook. Ik doe het ook. Maar wel vanuit een hele andere manier. Niet van, dan kan ik dat koninkrijk in. Maar veel meer vanuit, dat heb ik nodig. Als hij in zijn bediening stond en met de mensen sprak, dan deed hij dat ook, omdat hij dat moest. Omdat hij zich daartoe gedrongen voelde. Dat schrijft hij ook ergens. Maar hij doet het op een andere manier. Hij zegt, voor de Joden ben ik als een Jood geworden, om hen te winnen. Ik sta zelf, sta ik niet onder de Joodse wet. Maar toch heb ik me eraan onderworpen. En om hen die er wel onder staan te winnen. Wat een nederige houding van Paulus. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dat betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Dat is dus het grootste verschil. De Joodse wet, de wet van Mozes, is voor Paulus niet aan de orde. Hij zelf staat niet onder de Joodse wet. Hij onderwerpt zich er wel aan om anderen te winnen. Hij is Jood voor de Joden en Christen voor de Christenen. En Paulus heeft de wet niet losgelaten, maar voor hem geldt niet meer langer de wet van Mozes. Voor hem geldt de wet van Christus. En dat is de wet die geschreven is op en in je hart. En in Jeremia is dat al gezegd. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. En dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. God schrijft zijn wet zelf in onze harten. Geweldig. Wat een lieve vader hebben wij. Wat een lieve vader. Weet je, de winmodule, die laten we achter ons. Jij doet iets en daarom krijg je iets. Het werkt vanuit liefde. Vanuit genade. Vanuit een onverdiende gunst. God schrijft door de Heilige Geest zijn wet in ons hart en hij fluistert. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. En mijn genade heeft jou gered. En hoe kun je de wet beter omschrijven dan het nulde gebod? Jos Douma, die spreekt daarover, over het nulde gebod. Ik vond dat mooi dat hij dat zo zei. En Matteüs 22 schrijft daar ook over. Het nulde gebod. In dit gedeelte komt een wetgeleerde, een echte wetgeleerde, naar Jezus. Zo'n Gamaliel, zeg maar. Zo eentje die het helemaal wist, die 613 regeltjes. En niet met de beste bedoelingen, zeker niet. Maar om hem schaakmat te proberen te zetten. En hij had zo gezegd de hulp nodig van Jezus om zich in het labyrint van die 613 regeltjes staande te kunnen houden. Pas op, het is dus een echte wetgeleerde, een deskundige. En daar komt hij om met zijn heilige vriendjes. En zijn listige bedoelingen. Met een denkbeeldige dikke boekrol onder zijn arm met die 16 regels. En dan zegt hij, nou Jezus, zeg het maar. Welke van die 613 regels vindt u nou het belangrijkste? Zeg het maar. 613 regels. Welke is de belangrijkste? Maar Jezus wist het. Kijk, die gasten die waren alleen maar aan het debatteren over wat nou in hun ogen de belangrijkste wet was. De een zei dit, de ander zei dat. En wat ze wilden was Jezus in een bepaalde hoek zetten. Zo, dus als jij zo denkt, ja, dan hoor je bij de Sadduceeën en dan moeten wij als Farizeeën niks van je hebben. Dat was de bedoeling. Maar Jezus, die heeft het in de gaten. Weet je, Jezus kun je niet in een hoek plaatsen. En hij kijkt die wetgeleerde alleen maar aan en dan zegt hij, dan komt hij dus met dat nulde gebod. Heb de Heer, je God, lief met je hele hart, ziel en verstand. Je hele hart, ziel en verstand. Volgens mij is dat alles. En dan staat hart voor de geest ook. Voor je geestelijk denken, voor je nieuwe mens. Voor je innerlijk, wat door Jezus is aangeraakt. Heb de Heere lief. Hij wijst op de wortel van Gods geboden. De wortel. En dat is zo belangrijk. Dat je weet van dat je het niet hoeft te doen vanuit angst. Want anders. En doe het ook niet om een andere te laten zien hoe goed je bent. Wat ik hier elke zondag sta te vertellen wat ik allemaal in de week gedaan en goed. En och jongens, jullie moesten eens weten. Nee, doe alles alleen maar uit oprechte liefde voor God. God lief met alles wat in je is. Alles. Sta in vuur en vlam voor hem. En natuurlijk komt die liefde ook tevoorschijn voor je naaste. En dan zegt hij ook, wacht even. Dit is wel, ik noem het de tweede gebod, maar het is wel, heeft evenveel kracht, evenveel autoriteit. Het is hetzelfde als het eerste gebod. En daarom kun je ook wel zeggen van, ja, het is misschien het nulde gebod of het is het gebod wat de hele wet draagt, wat de hele wet in zich opgenomen heeft en wat ons laat leven. En die liefde waar hierover gesproken wordt, is zo belangrijk dat je liefde hebt voor elkaar. En dat is echt iets anders dan verliefd zijn. Als zo verliefd zijn overkomt je. Voor liefde kies je. Als ik Lies lief wil hebben, dan kies ik daarvoor. Dat hij mijn broer is en dat ik hem lief heb. Dat is een keuze die we met elkaar kunnen maken. Dan wordt er wel eens gezegd van ja, er zitten ook vreemde snoes aan in de gemeente. Nou, dan hebben we ook vreemde snoes aan, dan hebben we lief. Ik heb een boekje Omgaan met moeilijke mensen. Hartstikke leuk boekje om te lezen. Ja, Tineke vond niks, hè? Heb ik al eens verteld. Maar ik vond het een prachtig boekje om gewoon te leren. Hoe ga je nou om met iemand die een heel ander karakter heeft? Dat is moeilijk, maar het kan. En die liefde, die zie je dan overal oppoppen. En het is als het bloed van Jezus, rood. Liefde is altijd dat rode hartje. En Delirious heeft een prachtig nummer. En dat heet We Paint the City Red. Het is een beetje een heftig nummer. Maar het is zo mooi hoe ze dat schrijven. En daar hebben ze een prachtig filmpje bij gemaakt. En dan zie je een rode lijn lopen. En die kleurt overal waar die komt, kleurt die de huizen rood. Laat die zien van de liefde van de christenen mag die hele stad rood kleuren. En dat is ook het verlangen. Van Martin Smith, van Delirious, om dat ook te doen. Prachtig. Het is een lastig stukje, denk ik. Ik hoop dat ik wat heb toe kunnen voegen. Heb ik de waarheid gezegd? Ik hoop van wel. Ik hoop het echt, maar ik heb gelezen dat er ook heel veel mensen heel anders over denken. En dat vind ik goed. Eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken, liefde in alle zaken. En ik hoop dat die liefde er blijft. Ik wil die liefde alvast naar die andere wel blijven geven. En voor mij blijft er dus maar één ding staan als het gaat om de wet en Jezus. En dat is liefde. Hij vatte die wet zelf samen en daar sluiten we mee af. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel. En met heel uw verstand, dit is het grootste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten staat. Amen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer, dat u altijd bij ons